Ik realiseerde me vandaag weer hoe chill het is om aan een monolith te werken.
Vertel.
Alleen helaas zijn niet al onze apps monoliths. Oh. We hebben ook één Rails backend met een React frontend. Of in ieder geval
klopt, ja.
Een gedeelte van die applicatie heeft een React frontend.
Maar die frontend draait wel op die wordt wel gesurfd vanuit die Rails app, toch? Of niet?
Ja.
Nee. Maar ja, het is nog steeds separate, ja.
Ja, precies. Nee, hij wordt inderdaad wel gesurfd vanuit die Rails app, dat wel. Maar een van de dingen waar ik tegen naliep vandaag, of een collega die vroeg daarnaar was, normaal gesproken bij Rails is het eigenlijk heel vanzelfsprekend dat wanneer je gewoon een formuliertje hebt en je, je hebt validatiefouten, dat je die op een chille manier kan renderen. Je hebt gewoon gems als SimpleForm bijvoorbeeld, die dat helemaal makkelijk doen, maar zelfs zonder kan je dat al redelijk eenvoudig doen. En je hebt voor dingen als SimpleForm weer Bootstrap plugins en zo, en dan krijg je gewoon een mooie foutmelding en je veldje wordt rood en het staat. Dat gebeurt eigenlijk allemaal out of the box.
Mm-hmm.
Maar bij React lijkt dat dus niet zo te zijn.
Mm-hmm.
En sowieso heb je natuurlijk het probleem dat je die validatie eigenlijk liever niet per se op twee plekken wilt definiëren. Maar daar ontkom je mogelijk niet aan.
Mm-hmm.
Al die fijne dingen waar je mee te maken krijgt wanneer je dus je backend en je frontend splits.
Ja.
Maar nu zat ik dus eigenlijk te denken van, zijn daar chille integraties voor die dus ofwel een soort een Rails-achtig validatiemechanisme in React bouwen.
Ja.
Ofwel waarbij je wel de validatie nog steeds gewoon in Rails definieert, maar dat die error, laten we zeggen dat een JSON-response is die je Rails-app dan geeft, dat React daar makkelijk gewoon een foutmeldingsformuliertje voor toont.
Ja, je hebt wel zo'n project dat ook de Rails routes en zo beschikbaar stelt.
Mm-hmm.
Ik ben nu aan find aan het vragen of die daarop kan komen. Maar lijkt er niet echt heel erg op dat die in de buurt komt. Dus ik weet ook niet of die validatie erin zit. Maar er is dus zo'n project dat een deel van die Rails, die Rails routes beschikbaar maakt.
Je hebt ondertussen, terwijl je zoekt, je hebt dus wel React Bootstrap Form.
Mm-hmm.
En dat is een JavaScript library die eigenlijk het makkelijk maakt om Bootstrap klassen en dergelijke op je formulieren velden te zetten. Dus dat werkt op zich wel prima. Dan kun je vrij eenvoudig de juiste Bootstrap klassen en dergelijke ergens opzetten. Maar dan moet je nog steeds die validatielogica ergens definiëren.
Ja, ja.
En dan op basis daarvan zo'n methode van dat React Bootstrap Form aanroepen om dan de juiste klasse te zetten. Maar je moet die validatielogica dan nog steeds definiëren. Dat is eigenlijk iets wat ik zou proberen te voorkomen. Want in Rails heb je natuurlijk gewoon nog buiten het renderen van die validaties heb je überhaupt de validaties. Je kunt gewoon heel makkelijk een uniqueness validatie of een presence validatie of allerlei andere validaties toevoegen, zonder dat je daar zelf logica voor hoeft te schrijven. En het leek me dat zoiets ook wel aan de client side beschikbaar moet zijn, omdat een hele hoop van die dingen
ook client side zijn.
Ik kon dus niet heel snel dingen vinden, maar ik moet wel zeggen dat ik daar aan het einde van de dag eventjes naar zocht.
Ja, het is ook helemaal niet leuk, maar alles wat je doet voelt ook gewoon als een soort hack of een omweg. Want je zit uiteindelijk zit je toch allerlei dingen dubbel te doen. Want volgens mij heb ik ook wel eens een gem mijn vorig bedrijf gebruikt die dan die validaties dan hergebruikt. En inertia heet dat volgens mij. Is het inertia? Ja, dat is inertia. Dus ze zeggen hun headline is build single page apps without building an API. Dat is waar ik nu naar op zoek was. Maar die hebben dus ook de Rails routes en zo beschikbaar. Dus je kunt wel een hele hoop hergebruiken van Rails. En volgens mij ondersteunen ze ook het is tuned voor Laravel. Maar volgens mij bestaat er ook een soort Rails integratie voor of iets dergelijks. Volgens mij zijn er wel een paar gems die dat gebruiken. Of dat ze dat zelf hebben ingebakken. Even kijken, ze hebben ook validation. Ze shared errors en zo. Dus inertia is het antwoord. Maar ik weet dus niet of of dat echt zo'n drop-in ding is voor een bestaande React-applicatie. Of dat je dan eigenlijk vanaf het begin dat al had moeten bouwen met Inertia en Rails. Want het, volgens mij, wat ik in mijn herinnering heb in ieder geval, is dat zij dan, die mensen die dit graag gebruiken, die denken dan dat je per se een frontend moet bouwen met React en zo. Maar die hebben dan geen zin dus om die API's te bouwen. Dus dan kun je dan wel die data allemaal ophalen in je controllers en zo. En dat is dan ook beschikbaar in die views die je dan laat op je wat is het, op je whatever template taal. Dat dan, ik weet niet of, nou, dat werkt dan met .view bestanden, zie ik. Maar, dus dat integreert dan leuk met elkaar. Dus eigenlijk is dat een beetje dat aan elkaar knopen van die back- en front-end wordt dan niet gedaan met allemaal API-calls, maar wordt dan gedaan met Inertia. En daar heb je dus ook die validaties. Ik weet niet of dat validatiestuk ook los te gebruiken is of zo, maar ik vermoed dat het allemaal niet zo heel smooth is om dat
je zou verwachten dat in te hangen. Niet is, want er worden er zijn zeker in de begindagen van React, maar nog steeds wel, denk ik, best wel veel React frontends met Rails backends gebouwd.
Mm-hmm.
Dus je zou verwachten dat dit wel een probleem is.
Ja, die zijn er ongetwijfeld. Maar je hebt bijvoorbeeld ook zo'n vet raar concept in React dingen. Want je hebt dan die routing. Je hebt dan, omdat React dus niet een full stack oplossing is, maar eigenlijk alleen maar één van de delen pakt. Dus ze pakken die full stack aan de frontend, bedoel ik dan. Maar ze hebben dan wel het renderen van views en dat soort dingen. Ze hebben ook wel wat hooks en een klein beetje state en zo. Maar heel veel mensen gebruiken dus Redux als state manager. Ja. En voor Redux heb je weer allerlei formulier libraries. En die zijn echt zwaar gestoord. Want die slaan dan de state van elk formulier op ergens heel diep in de event tree. En dan wordt het zelfs zo gestoord dat je bij elke key press, of bij key up, dat hij dan het event stuurt van in dit veldje van dat en dat formulier is de E toegevoegd. En dan wordt dat is het event, zo'n soort input changed event. En dan wordt dan die E erbij gerenderd. En dan heel kort, terwijl hij dat aan het renderen is, is dus die input ook disabled. Zodat je niet nog een key press kunt doen. En dan wordt het ook die select. Dat je dus je hebt zo'n select API om je cursor ergens neer te zetten in een input field en zo. Die wordt dan ook heel kort weggehaald en daarna weer en gecached waar die was. En daarna weer heel snel teruggezet. En dan wordt dat ding weer enabled. Het is echt zwaar gestoord. En dat alleen maar om dan state op te slaan. Terwijl dat inputveld ook gewoon state heeft. Want je typte in. Dat is echt zwaar gestoord. Maar we hadden dus bij mijn vorige werk, hadden dan op een gegeven moment was er een bug. Ik weet niet meer of dat ontstaan was door iets wat we zelf gedaan hadden. Of gewoon dat we stel libraries niet meer compatible waren. Maar daardoor duurde dat heel lang. Dat enable, disable of bij bepaalde devices. En dan zag je dat gewoon. Dan kon je niet heel snel typen en zo. Nou, krankzinnig. Maar die libraries hebben vaak ook wel, of in ieder geval, die zijn er ook die dan ook full-featured validaties en zo hebben. En dan kun je volgens mij ook redelijk geïntegreerd met Rails sommige dingetjes doen. Maar klinkt al gewoon kut. Wat ik nu beschrijf, klinkt echt zwaar krankzinnig.
Het klinkt zeker kut, ja. Maar ja, dus het is gewoon ook eigenlijk kut.
Het is wel echt fucking grappig. Eva had vandaag een leuk artikel, of een artikel, weet ik niet. Okay, het medium is een website waar het lijkt heel social media. Ik weet niet wat voor iets dit is, maar in ieder geval had hij iets gedeeld en dan beschreef iemand zo'n zwaar krankzinnig nieuw concept wat dan nu blijkbaar in React wordt ingebouwd of zo. En dat is dan, dan zeggen ze, een stukje had hij gehighlight uit documentatie. Dus schreef die gozer daarbij. It's fucking nuts that people can write this and think it's a great movement. En dat de tekst is, with traditional data fetching approaches, most other framework architectures, you fetch everything first and then you start rendering. With RSC, ik weet niet waar RSC voor staat, maar een hele rare optimalisatie. You start rendering in memory right away without waiting for data. As soon as enough of the tree is streamed to show, we show it. Dus dan ga je een fetch doen en dan doe je gewoon een stream. En dan haal je dus tijdens het binnenkomen van die data, gaan ze dus al stukjes renderen. Mm-hmm. En dat is dan echt zo'n, die gast zegt, ja, dat is echt zo'n super lijpe micro-optimalisatie. Hij zegt, like, this is a micro-optimization. 95% of the users won't even notice. And those who do, people using extremely bad connections would be much better if the site wasn't using React at all. Dat is ook precies waar het over gaat. Dus dan doe je dingen die je eigenlijk überhaupt niet zou moeten willen doen. En hij beschrijft dan ook verder in dat relaas, deze haat hierover. En dat ook voortkomt uit bedrijven als Facebook, waar duizenden mensen werken. Waar gewoon, om dit te doen, moet je eigenlijk best wel veel werk verrichten. En om het goed aan elkaar te knopen, is ook jouw probleem eigenlijk. Dat aan elkaar knopen van jouw Rails validaties met een of andere React applicatie gaat je best wel veel tijd kosten. En hij zegt dat is voor zo'n Facebook geen enkel probleem, want ze zetten daar gewoon 6 fulltime mensen op. En dan gaan ze gewoon dat probleem oplossen. Maar dat probleem hoor je helemaal niet te hebben. En je wint er niks mee. Maar ja, je hebt gewoon, weet ik veel, 1000 developers. Dus ja, die 6 lui moeten ook wat doen. Nou ja, dan laat je hen een van de gestoorde library maken. Die is semi-seamless. Die Rails errors koppelt aan je formulieren. Maar eigenlijk moet je het überhaupt niet doen. En dat is eigenlijk ook waar jij nu in zit. In die situatie. Dat had je helemaal nooit moeten hoeven doen. Want het is gewoon onnodig veel werk.
Ja. En ja, goed. Er zijn wel wat argumenten te maken waarom die applicatie... Of dat stuk van die applicatie in Spa zou moeten zijn. Maar ja,
niet React. Ja, misschien destijds, maar denk het ook nog steeds niet. Ik weet ongeveer wat voor tijd dat was namelijk. Dat is helemaal niet nodig.
Denk het niet.
Nee. Maar we moeten wel eerlijk zijn. Als je nu kijkt wat er nu helemaal met Turbo mogelijk is, hoef je bijna niks meer te doen met de React.
Met Turbo heb je wel heel veel server-client interactie. En dat kan oké zijn, zou ik maar zeggen. Maar nou goed, ik ga nu niet helemaal de details van die applicatie.
Nee, maar er was redelijk zware queries en dingen die er
ja, precies. Je had heel kort al zeggen ze een vragenlijst. En die vragen die kunnen allemaal invloed hebben op andere vragen. En dat kan ook een soort van kettingreactie veroorzaken en zo. En dat kan in sommige gevallen redelijk traag zijn.
Ja, daar moet je ook een beetje slim mee omgaan. Maar dat, ja, weet je, uiteindelijk of het dan wel of geen server-client interacties moeten zijn de hele tijd. Ik kan me die keuze voor React in die tijd en voor dit probleem nog wel een beetje voorstellen. Weet je, een beetje als je offline first iets als Slack wil bouwen of zo, dan kan ik me ook wel echt voorstellen dat je een front-end framework gaat gebruiken of zo. Terwijl, ja, het is niet nodig per se, maar ik kan me die keuze daarbij nog wel voorstellen. Maar inderdaad, bij de meeste applicaties zal het niet heel erg nodig zijn. Ja, ik denk dat je toch wat custom code moet gaan schrijven.
Ja.
Bijna makkelijker om gewoon een... wat? Formlink?
Formic. Een hoekvorm.
Ah ja, hooks. Dat is die zijn na mijn tijd met React gekomen. Dat is echt zo'n... Dat zijn van die dingen die... Formic zegt ook... Build forms in React without the tears.
Ja. dat is toch gestoord? Het is een client-side... Het is een library om client-side applicaties mee te bouwen. En dan is gewoon iets simpels als gewoon formulieren bouwen is dan gewoon echt super
with
pijnlijk
tears.
Om te doen.
Ja, precies. Dat is praktisch het enige wat je moet kunnen doen. Op een chiller. Als je één ding kiest om het echt smooth te maken, wat je smooth zou willen hebben, dat zou dat formulieren maken zijn.
Ja.
Ik opende die repository om even snel te kijken hoe lang dit bestaat en... En dan, het is ook echt helemaal een bedrijf, joh, of zo. Ja, het komt van Formium Inc. En dat is dan Formic, jezus man. En dat is gewoon, what the fuck, wie bedenkt? Maar goed, ja, laten we niet nog een haataflevering op het JavaScript-ecosysteem. Maar ik vond in ieder geval die post wel weer leuk om te lezen. Van die gast die zo haten op die gestoorde dingen die allemaal komen in die front-end frameworks.
Ja, front-end frameworks, hoe moet je ermee? Maar nog steeds, ik blijf het raar vinden. Ja, er moet toch. Nou goed, er zijn dus wel libraries waarmee je dus wel redelijk chill.
Ja, without the tears.
Validaties kan doen. Dat Formic en dat andere. Dat,
ja, Nurse heeft meer.
Dat lijkt wel. Ziet er best wel oké uit. Alleen, wat wel. Ja, je moet dan dus wel weer iets erbij hebben.
Ja, en een beetje wat kut staan is dat je haalt het er dan bij. En dan moet je daarna iets upgraden van, weet ik veel, React. Of je huidige React-versie is niet compatible. Nou, moet je dat proberen die te upgraden. En dan heeft iemand weer een of andere... Het is allemaal zo... Heel veel lui argumenteren voor die hele front-end manieren. Voor die front-end stack, van die microservice. Ja, dan kun je precies de dingen pakken die je wil. Ja, dat is dus juist super kut. Want het is een beetje alsof je zo... Als je maar gereedschap gaat kopen met accu, maar dat je dan... Allerlei, deze cirkelzaag van DeWalt is echt beter dan die van Bosch, die draadloos. Nou, koop ik die van DeWalt. Maar ja, deze boormachine van Makita is beter. Oh ja, en Rickville, deze bovenvrees op accu van Bosch is dan weer beter. En dan heb je op een gegeven moment gewoon 10 verschillende accusystemen. En dat heb je dan allemaal rond te liggen. En dan moet je om op te laden, dus ben je het nog steeds aan het hannes alsof je alles aan kabels hebt zitten. Terwijl ze gewoon denken, weet je wat? Pak gewoon één goed werkend systeem. Dan is alles lekker met elkaar geïntegreerd. En dan ja, kan het best zijn dat ik een keer een cirkelzaag heb die niet de allerbeste is. Maar als alles goed genoeg is, dan is het ook gewoon prima. En dat is een beetje met van die bij elkaar geraapte front-end stacks. Van, ja, ik gebruik Redux en Redux Form en Formic voor de validaties. Ja, en als je Formic met Redux, weet ik veel, 4 moet gebruiken, ja, dan moet je deze helper installeren. En dan, die komt dan weer van een van de andere gare GitHub repo. Komt er weer een nieuwe versie van Redux. Dan heeft niemand zo'n bridge gemaakt. Maar heel fucking Redux is weer anders. Dan krijg je echt totaal. En dan zeggen zij without the tears. Ja, dat komt omdat je er al lang van kant hebt gemaakt voordat je eruit kon gaan huilen. Echt zwaar gestoord. Krijg allemaal flashbacks.
Dat is dus ook gewoon nodig. Je kunt dus React niet gewoon gebruiken. Want hoe zit dat met andere front-end frameworks? Zoals Vue bijvoorbeeld.
Ja, die hebben meer out of the box. Dus die...
Hebben die ook validaties out of the box? Daar ben ik wel benieuwd naar.
Ja, maar ga je dat dan ombouwen naar Vue of zo?
Nee, natuurlijk niet. Maar ik vind het wel goed om te weten, zo.
Ja, je hebt bij Vue is wel echt meer in het pakket erbij. En dat is ook een van de redenen. En dan heb je natuurlijk ook nadeel. Dat dan misschien niet elk onderdeel je aanstaat. Maar dan is het in ieder geval een totaal pakket, zeg maar. En dat is wel wat je wil bij zoiets.
Ja, precies. Dat is juist het chillen aan Rails. Er zijn soms ook hele kleine dingetjes. Bijvoorbeeld in Rails 7.1 zit er gewoon out of the box zo'n health check endpoint bij. /up.
Ja, klopt, ja.
En dan kun je gewoon met een monitor tooltje gewoon kijken of die app nog up is.
Ja, super nice.
Via dat endpoint. Gewoon iets heel kleins, maar dat vroeg zo. Dat zit er dan gewoon in. Dat is gewoon super chill. En wat ik ook wel cool vind, is ze kiezen wel echt bewuste dingen welke ze wel niet. Dus het wordt ook niet echt bloated of zo. Ondanks dat er toch best wel veel dingen. Er zit gewoon genoeg in om een webapplicatie te bouwen.
Ja.
Ook niet te veel dan.
Ja, en het is. Wat heb je Thruster gezien? Nee. Dat is zo'n HTTP2 proxy, hebben ze gemaakt. Van de proxy server die doet van Basecamp of van 37 Signals. En die heeft dus HTTP2 support. Ze doen SSL met Let's Encrypt en doen caching voor public assets. En ze hebben ook efficient static file serving staat er via extend file en compression. En dat is gewoon, dat hebben ze gebouwd zodat je lekker makkelijk met SSL. Je zet ook SSL domein, zet je gewoon een environment variabele op welk domein die SSL moet aan. En dan doe je, om hem op te starten zeg je thrust Rails server. En dan start je gewoon je server met dus die proxy ervoor. En dan krijg je gewoon, als je DNS naar die server hebt opgezet, dan start gewoon je Rails server daarmee. Dat is fucking nice. Dan hoef je dus ook niet eens meer allemaal je reverse proxies en zo allemaal op te zetten. Dat kan gewoon daarmee. En wat dan ook fijn is aan het /up ding, is dat die hebben ze gebouwd voor Kamal dus. Omdat ze met die Dockerfile en zo aan de slag gingen.
Mm-hmm.
En dan hadden ze daarvoor. Dus het is echt chill als je gewoon nu een productie Rails app wil draaien. Dan kun je best wel even onderzoeken of je wel echt Heroku-achtigs nodig hebt. Want je komt ook best wel ver met afhankelijk van hoe groot. Als je bijvoorbeeld allemaal autoscaling wil hebben en weet ik veel allemaal shit dan. Maar goed, daar begin je nooit mee. Het is niet alsof je vanaf dag 1 allemaal fucking lijpe autoscaling wil hebben. Dus je kunt best wel veel out of the box halen van 37 signals. Allemaal perfect op elkaar aangepast. En dan krijg je nooit dat issue dat dan opeens een Rails 8 die de Kamal niet meer werkt of zo, weet je wel.
Nee.
Dus dat is wel echt nice.
Nee, zeker. Ja, het is, nou...
Gewoon die app ombouwen.
Wat zeg je?
Die React app gewoon ombouwen.
Nou, ik had nog even gekeken, maar in Vue zitten er gewoon validaties in.
Ja, je hebt ook form bindings, zag ik.
Form bindings?
Ja, ze noemen dat form bindings. Het is gewoon formulieren, kun je daar gewoon... Eigen ingebakken formulieren support hebben ze.
In Vue bedoel je? Of,
ja, Vue, ja.
Nou, maar ze hebben dus ook prop validations. En dat ziet er... Dat is heel erg vergelijkbaar met wat je doet in Rails.
Ja.
Dan heb je gewoon een property. En dan zeg je gewoon van require true. Of je zegt...
Oh, die prop validations zijn zwaar kut trouwens om mee te werken. Of ik weet in ieder geval dat... Dat we dat
van
al doen.
View of...
Ja, gewoon in zijn algemeenheid van... Wat er kut aan is dat je dus... Dat is eigenlijk met heel veel van die dingen. Dan was het... Op een gegeven moment, als je dat echt veel gebruikt als een front-end framework, zet je eigenlijk overal dezelfde teksten typen. Maar je weet dan dat je, weet ik veel, dan... een of andere message, laten we zeggen, is draft of zo voor je blogpost. Die heb je dan als property, moet je die dan meesturen naar... Uiteindelijk wil je hem in een knop kunnen laten zien, weet je wel, of dat die knop dan publish staat of iets anders. En wat die actie dan is als je daarop klikt of welk event er dan afgewerkt wordt. En dan een of andere, gewoon op allerlei plekken ergens in jouw blogpost applicatie moet je iets met die is draft of zo. En die moet je dan echt overal doorgeven. En elk van die elementjes die dan ook maar... die dat dan gebruiken, moet je dan ook weer in die prop validations, moet je dan dus allemaal weer zetten, ja, is draft moet er zijn, of is draft is default false, en dan zit je dan overal te herhalen de hele tijd, gewoon op elke, en ze doen allemaal net, ah oh ja, dan kun je gewoon lekker componentjes maken, en dan gaat het allemaal lekker makkelijk, maar je zit overal alles te herhalen, en je typt soms ook in diezelfde file, typ je bovenaan in die validations, ja, ik wil deze props hebben, en dan helemaal verderop in die file moet je dat dan weer gebruiken, en of de default zetten, of die weer fetchen, het is zo irritant, op een gegeven moment zit je gewoon in, dan paste je één property ergens, paste je de naam aan of dan voegde je er één toe. En dan zat je gewoon in 10 files, zat je gewoon die naam te copy-paste en door te geven door die hele DOM tree heen en zo. Ik weet niet of dat bij Vue beter is, maar krijgt er, zoals je merkt, krijgt er allemaal ille flashbacks.
Je ziet het er simpel uit, maar ja, goed.
Ja, in de praktijk is dat dan vaker anders. Misschien is het bij Vue helemaal opgelost, hè, daar niet van, maar... was in ieder geval altijd zwaar kut. Dus ook al denk je, ah ja, wat nice, oké, die prop dingetjes en dan, maar het was gewoon... was gewoon schijt.
Dus ook als je als je zoekt op die validations en zo in... Ja, het enige wat je overal vindt zijn blogposts.
Ja, dat is leuk.
En elk van die blogposts die heeft dan weer gewoon een willekeurige lijst van allerlei libraries die je dan kan gebruiken. Het is echt gewoon... Ja,
precies.
Het is, ja, zo kun je toch niet werken?
Ja, maar het is ook natuurlijk een nadeel. Het is
validaties, hè?
Ja, het nadeel natuurlijk ook dat van die front-end frameworks hebben... is dat het heel populair is. Dat dan echt Jan en Alleman, die werkt ermee... maar ook die schrijven daar dan ook maar over. Dus terwijl, ja, er zijn gewoon veel minder Rails developers. En die hebben misschien over het algemeen al meer ervaring. Maar ik denk niet dat er gewoon heel veel lui zijn die... Er zijn er natuurlijk een paar, maar ik denk dat ratio gewoon fatsoenlijke content en... fluff content en van elkaar naap content wel beter is bij de Rails, het Rails ecosysteem dan bij Vue en zo. Gewoon ja, elke debiel leert gewoon. Als je nu een opleiding doet van die opleiding die wij gedaan hebben, dan zou je nu wel iedereen gewoon allemaal Vue leren of React of whatever Microsoft dan probeert iedereen aan te smeren. Dus,
ja, ongetwijfeld, maar ja, ik weet niet. Ja, nou ja, goed, ze zat wel redelijk wat diversiteit in ook, hè, afhankelijk van. Dus het was niet maar één, het was niet een cursusje of zo in die zin, dus het is wel...
Nee, oké. Okay. Maar
dat is wel, ja, dat is bij die, ik heb bijvoorbeeld één collega die heeft dus zo'n hoe noem je dat ook alweer, zo'n stoomcursus.
Ja, zo'n bootcamp of zo.
Ja, precies, gedaan. En in die tijd, en dat is inmiddels echt alweer, ik wil 7-8 jaar geleden of zo, Was dat nog allemaal Rails, wat in die bootcamp gegeven werd.
Mm-hmm.
En nu is dat inmiddels allemaal React en dergelijke. Nou ja. Sorry. Dus ja.
Dan onderstreep je toch juist wat ik zei.
Wat zeg je?
Dan onderschrijf je toch juist wat ik zei.
Ja.
Oké. Okay. Leek alsof je zei, nee, is niet waar.
Nee.
Kan best, hè. Ja. Ik zit er waarschijnlijk, overdrijf ik heel hard, maar... Ja, weet je, het is gewoon...
Nee, maar ik bedoel juist... goed, het is ook een nadeel, want je krijgt dus wel minder... Ja, juniors in Rails.
Ja, en ook... ik weet niet. We hebben het er ook wel eerder over gehad. Ik denk, je staat... Zo moeilijk is die frontend nou ook weer niet. Je maakt het ook moeilijker dan nodig. En je weet dan vervolgens ook niet hoe het werkt van... hoe het echt werkt. Omdat er zit zo'n rare abstractielaag overheen. En in plaats van dat je de problemen oplost... gewoon in andere HTML schrijven of dingen anders nesten... ben je volgens mij echt vooral aan het worstelen met die... of volgens mij, dat heb ik gewoon meegemaakt. Gewoon aan het worstelen met zo'n framework. En dan, ja, je wordt ook een beetje... Omdat ook die dingen worden allemaal in een shadow DOM allemaal opgebouwd en geëdit en zo. Nou, ja, je bent helemaal niet met echt HTML bezig. Dus je kunt ook helemaal niet gebruik maken gewoon van wat er is in echte HTML. Dus je bent altijd aan het worstelen met zo'n stom framework. Dus je staat heel ver af van de praktijk. Het is een beetje alsof je werkt ook nooit met HTTP request direct, weet je wel. Als je met Rails werkt, zie je alsof je dan, als je een post schrijft, dat je echt die headers zit te typen en zo. Dus in die zin zit je daar ook al vanaf. Alleen HTML is wel wat je gebruikers uiteindelijk krijgen. Dus je zit wel Je schrijft zo'n React-applicatie om een eindproduct te krijgen waar mensen direct interactie mee gaan hebben. Of in ieder geval die browser, daar werken ze in. En het is niet die HTTP-request en zo. Dat is gewoon een soort, dat is gewoon een communicatielaag tussen die client en die server. Maar de HTML gaat uiteindelijk het ding doen. Dus het is altijd een soort, het is alsof je altijd in een andere taal iets zit te schrijven en dan hoopt dat de vertaler de juiste tekst overbrengt. En er gaan altijd fouten in zitten. En dat zit altijd met dat shit te worstelen met zo'n frontend framework. Dus je staat altijd te ver af van het eindresultaat, heb ik het gevoel. Maar ja, dat is dus ook als je met formulieren gaat zitten klooien. Ja, dan is dat helemaal verneukeratief. Want het is al ingewikkeld genoeg als je wel heel dichterbij zit, soms.
Ja, en het is ook tegenwoordig gewoon heel... met HTML5 heeft een hele hoop formulieren dingen ook gewoon... Die vroeger echt heel lastig waren om te doen, gewoon heel makkelijk.
Ja, zit er gewoon in, ja.
In die zin heb je ook eigenlijk niet echt per se meer veel client-side validaties nodig. Omdat dat doen die dingen al voor een groot deel, zeg maar.
Ja, zeker.
Je kunt gewoon dan zeggen dat dingen required zijn en dat...
E-mail valideren. Volgens mij kun je zelfs regexes opgeven.
Je kunt er echt best wel veel mee en dat maakt het ook wel... Maar goed, ja, dat is oké. Maar dan, je hebt nog steeds die validatie ook aan de backend nodig, over het algemeen. Tenzij je het niet uitmaakt wat voor een...
Ja, maar als je dan in de backend, het voordeel is ook, dat als je nu, als je dus dat formulier invult en naar de server stuurt en er zitten fouten in, dan krijg je gewoon hetzelfde formulier terug met die fouten erbij. Terwijl als je dan met React werkt, krijg je eerst weer zo'n JSON-ding terug en dan moet je dan vertalen naar de HTML met fouten. Maar je zit te programmeren in die vertaallaag ertussen. En dat is het verneukte eraan. Je staat er verder vanaf. Je hoeft niet echt in herhaling te vallen wat dat is. We hebben het al bij een half uur over hoe kut
Bondus Framework is. React is kut. Kunnen we mee
React is zwaar kut. Nee, wat wel grappig is, de laatste tijd zijn we wat meer asynchroon gaan werken op werk. En... naar aanleiding van stel video's. Want ik twijfel een beetje. Ik heb of ik dit al verteld had, maar volgens mij niet. Maar anders moeten jullie maar even dulden dat ik het nog een keer vertel. Maar dat is, er zijn een stel video's van bedrijven. Volgens mij heet het bedrijf ook remote. Een Nederlandse CEO of zo heeft dat. En die vertelt dan in een paar video's hoe zij asynchroon werken. En eigenlijk, voor mij was het niet echt nieuw of zo. Maar op de een of andere manier vonden die video's, vielen wel op de juiste plek, zeg maar, bij heel veel mensen bij ons. En dat heeft wel de deur geopend om wat meer asynchroon te werken. En een paar van de dingen die je aankaarten waren best wel leuk. Dus dan zorgen dat je altijd out in the open communiceert. Dus dat je eigenlijk zoveel min mogelijk in 1-op-1 kanalen doet. Overcommuniceren is wel een belangrijk element. Dus natuurlijk, je communiceert niet... Je communiceert minder contextrijk, zeg maar. Als je kunt iemands gezichtsuitdrukkingen zien of je kunt snel elkaar aanvullen als het blijkt dat iemand je niet goed begrepen heeft. Dus voor de zekerheid moet je gewoon, als je asynchroon werkt, wel meer communiceren. Dat soort dingen. En ook de voordelen wel. Dat eigenlijk zekere zin inclusiever is. Kut woord, hè? Inclusief. Inclusiever is omdat je dan je hebt minder last van de verschillen. Sommige mensen die zijn heel erg, die houden heel erg van heel snel denken en heel snel reageren. En weet ik wat. En andere mensen willen gewoon eens wat rustiger nalezen. En misschien is het eigenlijk voor de meeste mensen ook wel goed als je er even over kunt nadenken. En sommige mensen werken misschien niet op die dag of dezelfde tijden. Of die zijn gewoon over het algemeen gewoon moe om die tijd dat je normaal gesproken die meeting hebt. Of het nou 's ochtends of 's avonds is. Of het eind van de middag is. Allemaal van dat soort dingen. En het is ook wel gewoon fijn om die dingen te kunnen schrijven. Dus nu wat we nu doen. Dan kun je gewoon die dingen opschrijven wanneer jij de inspiratie hebt om dat te doen. En dan kun je er ook een langer verhaal van maken. Dat is best wel chill. En ik vind het ook wel fijn dat die video's dit blijkbaar wel gewoon goed aangekomen waren. Zodat we dat wat meer konden gaan doen. Het werkt goed.
Nou, nice. Ja. Nou, ja, asynchroon communiceren heeft ook wel echt best wel wat voordelen. Ja, het is niet... Synchroon communiceren heeft ook wel voordelen, maar dan meestal wel vooral als, tenminste mijn ervaring, meestal als het ook wel iets is wat enigszins voorbereid is en ook met niet te veel mensen vooral.
Ja, dat vooral. Dat is niet te doen als je met een grote groep onvoorbereid een beetje, dat is altijd druk.
Ja, dat heeft helemaal geen zin, want dan gaat iedereen gewoon allemaal dingen roepen die diegene op dat moment dan te binnen schiet. Maar ja, dan...
Helemaal niet doordacht of zo.
Nee, precies. En dan zit je dat wel met z'n allen te... Ik bedoel, dan kun je als je zelf er nog 1 minuut langer over nadenkt... dan weet je ook dat het eigenlijk niet de moeite waard was geweest. Nee, als je met 2 of 3 mensen bent, dan is dat nog tot daar aan toe. Maar als je met een stuk of 5, 6, dan is dat eigenlijk al niet meer te doen.
Nee, en je merkt ook dat gewoon... Sommige van die meetings die zijn dan met name interessant voor steeds hele kleine groepjes binnen de grotere groep. Dus dan heb je weer, weet ik veel, personen A, B en C die praten dan even met elkaar, terwijl de rest dan een beetje bij zit. Daarnaast weer A, F en G bij wijze van spreken, die dan weer, en dan is het elke keer, en dan heb je zo'n grote meeting, alleen maar zodat dan van die subcomitees dan even met elkaar kunnen inchecken tussen haakstekens of wat dan ook. Terwijl je kunt ook gewoon iedereen in hetzelfde document iets laten toevoegen of op dezelfde plek iets laten schrijven. Van weet je, dit zijn de dingen die ik zou willen bespreken of dit zijn de punten waar ik denk dat we het over moeten hebben. En dan kun je gewoon er doorheen scannen en kijken wat is relevant voor mij. Ja, die dingen heb je zo gevonden en dan kun je specifiek daarop reageren. Maar het is nog steeds inzichtelijk voor elkaar. Dus wat een groot voordeel is van een wat grotere meeting is dat je... Dat je de surface area, dus de oppervlakte waarop mensen associaties kunnen krijgen, vergroot. En daardoor kun je best wel hebben dat iemand... vandaag was bijvoorbeeld, we hadden dan... Iemand zei het over heel veel bestanden downloaden van een van de, weet ik veel, partner waar we iets mee hadden gedaan. Die hadden ons heel veel bestanden gestuurd. Van ja, daar komt dus niet zoveel mee. Toen dacht ik, wat voor bestanden waren dat? Ging daarin kijken en dan heb ik allerlei dingen met allerlei extra ideeën daarbovenop. Die helemaal niks te maken hebben met wat oorspronkelijke doel. En dachten we, ah ja, misschien kunnen we wel een AI-model trainen hiermee. En dat was eigenlijk vet veel data opeens die we daarvoor zouden kunnen gebruiken. Echt een goed idee, denk ik, uiteindelijk. Als dat, in ieder geval goed om te verkennen. Dat idee had ik nooit gehad als ik niet wel bij die meeting had gezeten. Dus wat dat betreft wil je die oppervlakte voor toevalligheden en van die toevallige associaties wel hebben. Maar ja, omdat het is wel duur om daar dan met, weet ik veel, 9, 10 mensen een uur voor te gaan zitten. Voor die paar toevalligheden, terwijl je dat ook kunt hebben. Als je dus wel op dezelfde plek communiceert, maar dan wel asynchroon. Dan heb je ook die kans om toevalligheden, zeg maar, op te wekken. Die is er dan nog steeds. Dat zijn wel van die dingen waar je... Die video's die illustreren dat ook wel goed. Ik zal ze wel in de show notes zetten. Dat was best wel, dat is wel nice.
Nou...
Maar ik ben wel blij en dat scheelt heeft ons even ook al heel wat uren meetings bespaard deze week. Dus dat is ook wel nice.
Ja, meetings zijn echt dingen waar je mee moet uitkijken dat je er niet te veel van krijgt.
Ja, en ook niet vanzelf. Zeg maar van die terugkerende afspraken zijn echt zwaar.
Ja, daar ben ik nooit zo'n fan van.
Nee, want je gaat uiteindelijk is het gewoon, dan zit je daar maar. Oh ja, we zitten toch elke week. En
ja.
Ja, het is heel zelden dat je dan... Het valt er eens een keer één weg. Maar over het algemeen zit je daar maar. En dan gaan mensen het gewoon nog... Ik heb heel vaak gehad dat ze bijvoorbeeld drie van die terugkerende afspraken in een week waren. Met ongeveer dezelfde mensen. Maar net niet genoeg. Om dan zoiets te hebben van... Nee, hier hebben we het al over gehad. Dan wil diegene toch weer even... Nou, hoe zit het dan daar en daar? Maar ja, oké, dat heb ik gisteren verteld. Maar ja, en dan ga je nog een keer datzelfde gesprek hebben. Vet waardeloos. Wat een tijdverspilling. Terwijl je dat dus ook gewoon op één plek had kunnen opschrijven. Je kunt ook een video maken. Je hoeft het helemaal niet. Als je niet houdt van te schrijven, kun je ook gewoon een audio ding opnemen. Of gewoon een video opnemen waarin je die shit vertelt. Of een presentatie. Dat kan allemaal. En dan bespaar je gewoon mensen die ellende van bij elkaar zitten op zo'n moment. Het is echt... Nou, ik vind asynchroon werkelijk. Ik zeg niet dat je niks meer synchroon moet doen, maar je kunt er veel beter selectief in zijn.
Eens in de 2 weken dan een algemeen overleg met het hele bedrijf. Maar dan geeft elke afdeling gewoon heel even een updateje, zou ik merken. Dus dan bijvoorbeeld development afdeling, die geeft dan gewoon van een aantal nieuwe dingen die gebouwd zijn, gewoon een hele korte demo, zou ik merken. Zodat mensen gewoon zien van, oh, dat zit er nu in, of dat zit er bijna in, zou ik merken. En ook om een beetje gewoon zicht te houden op wat er allemaal zo ontwikkeld wordt.
Mm-hmm.
En... Ja, bij sales hebben ze het gewoon over nieuwe klanten, potentiële klanten. Maar zo heeft elke afdeling gewoon 5 tot 10 minuutjes gewoon even een korte update. En dan voor 1 keer in de 2 weken is dat best wel,
ja,
best wel prima, weet je wel. Weet je gewoon een beetje wat er verder nog in het bedrijf speelt. En
ja, wij hebben dat elke week. En ik daarbij denk echt van, dit kan prima asynchroon. Dus ook die updates van features. Het is veel chiller als gewoon die mensen die dat gebouwd hebben een video opnemen en die... Nou, feature gewoon uitleggen en posten. En hetzelfde hadden ze ook bij hun vorige werk met die sales dingen. Uiteindelijk gaan mensen gewoon die tijd pakken. Dat is gewoon hun 15 seconds is het vaak of fame. Om dan toch een onder lulverhaal. En die sales dingen waren echt de meest saaie die we ooit hadden. Ah, we hebben deze klant binnengehaald. Ah, die doen dit en dat. En dat zijn helemaal foto's van in zo'n industrieterrein. Lekker op, wat saai.
Nou ja, dat, bij ons is het de meeste mensen. Die doen het allemaal wel gelukkig vrij beknopt. Maar
dat nog. Dat kan ook allemaal asynchroon. Dat is juist chill asynchroon. Stel je voor, je bent een keer niet bij. Dan weet je nog steeds wat er speelt. Of hey, wat was het ook alweer? En dan kun je gewoon terugkijken. Ik weet niet, Arjan. Ik ken die dingen.
Ja, ik vraag me dus af. Kijk, want... om dan even op mijn eigen stukje te richten. Die developer demos. Dat zijn vaak wel momenten dat... mensen van de rest van het bedrijf dan wat vragen stellen. Ook over die features en zo. En
ja, wat ook asynchroon kan, hè. Dan heb je ook gelijk.
Ja, precies. Nou ja, daar
FAQ dus heb je dan van. Ook gelijk.
Ja, precies. Daar wil ik dus naartoe. Ik vraag me dus af van hoe... Ja, dat zou ik eigenlijk wel leuk vinden om een keer uit te proberen. Hoe het dan zou zijn als mensen... dus dat je het niet live demo, maar dan een video opneemt.
Ja.
Of je dan ook diezelfde vragen krijgt of niet.
Ja, ik ben wel benieuwd. Bij ons zie ik dat wel gebeuren. Dat je dan... Ik maak wel eens... als tussen de bedrijven doorbouw ik als een feature. En dan doe ik eigenlijk de release altijd gewoon met screenshots en zo. In ons algemene kanaal. Dat het vaak wat van die kritische dingen waren. Die dan heel snel nodig zijn of whatever. En dan merk je gewoon echt dat de mensen die het aangaat reageren daar meestal wel op. Die zeggen, oh cool, thanks. Of ik ga naar kijken, want die komen dan met feedback of zo. En het is dan ook, je valt daar ook gewoon niet de mensen mee lastig. Die daar gewoon geen enkele boodschap aan hebben. Wij hebben natuurlijk wat groter bedrijf dan jullie, maar... Dat heb je. En ten tweede heb je ook gewoon dat je dan een paar dagen later reageert er soms ook nog wel eens iemand. En je hebt ook altijd gelijk een plek waarop als je dus iets opgevallen is of als je... Oh ja, cool, nieuw feature. Nou, dan kijken we een keer. En dan ga je 2 weken later of 1 week later gaat iemand daar echt iets mee doen. En dan komen ze een vraag tegen en dan hebben ze ook gelijk dat bericht in whatever jullie berichten ding is. Ik weet niet meer waar jullie naar over zijn gestapt tegenwoordig.
Nee, Slack gebruiken we. Ja, waar? Slack.
Oh ja. Dus dan heb je gelijk op Slack heb je gewoon die plek om het er daarover te hebben, weet je wel. Van dat soort. Dus op zich is dat ook wel nice. Dus ik zou het wel doen als ik jou was. Gewoon
die
video's opnemen.
Ja, ik ben benieuwd of mensen dan de tijd nemen om die video's te gaan kijken.
Ja, maar als ze het niet doen, dan heb je ze dus anders door de strot geduwd.
Soms is het ook wel prima om een keer iets
door de strot
geduwd
te krijgen. Ja, zeker. Dan moet je dat gewoon vooral dan doen. Het is ook niet raar om zo'n all hands te hebben waar gewoon iedereen bij is. Dat is helemaal niet vreemd.
Ja, het is één keer in de 2 weken vind ik ook wel goed te overzien, zeg maar.
Ja, ik denk nog steeds dat je gewoon de voordelen van zo'n video die ontbreken. Je zou natuurlijk die sessie kunnen opnemen, maar dat gaat niemand doen. Niemand gaat, weet ik veel, 3 kwartier, 1 uur terugkijken of zo. Dus
nee.
Dat is dan, tenminste, als mensen dat gaan zitten doen, dan kun je wel echt afvragen. Ja. Als je dat is al een probleem, dan kun je ook afvragen waarom hebben we die meeting. Ja, ik denk wel dat er ruimte is voor wat asynchroniteit bij jullie.
Ja, misschien wel.
Nice.
Ik kan eens een balletje opgooien.
Nou, dan laten we er een eind aan breien.
Yes.
En weer naar de async communicatie gaan. En dan spreek ik jou weer volgende week. Ik spreek je veel eerder, maar dan zie je. Dan doen we deze. Dan nemen we weer een podcast aflevering op volgende week.
Ja. Dat is prima.
Alright, laters.
Laters.